Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van Eindbazen. En mocht je denken, wat hoor ik op de achtergrond? Wat is dat voor gechilp? We nemen hem deze keer buiten op. We zitten in een van de warmste periodes die ons land ooit heeft gekend. Dus ik dacht, we gaan onszelf niet aandoen om in een veel te warme studio te zitten. We doen het gewoon eens een keer lekker buiten. Dus in zoverre is het een experiment. Maar ik denk dat zeker gaat slagen. Vandaag zit tegenover mij Annedien Hoen. En Annedien kwam zeer warm aanbevolen door een van onze voormalige gasten, Martijn Aslander. En als iemand als Martijn dat soort dingen aanraadt, dan luister ik. En we gaan vandaag ontdekken waarom dat is. Maar Annedien heeft al een aantal dingen gedaan. Je hebt onder andere een bedrijf, dat heet House of Progress. Ja. Ik heb op je LinkedIn zitten kijken.
Inmiddels heet dat Elling en Hoen. Dat is eigenlijk dezelfde samenstelling, hetzelfde team.
Okay.
Maar met een nieuwe naam, eigenlijk al een tijdje.
Ja, en wat ik het mooiste vond toen ik jou aan het onderzoeken was, was dat je bent begonnen met war rooms.
Ja, klopt.
Voordat we het over allerlei andere mooie dingen gaan hebben, vertel even, wat was dat?
Ik werkte toen nog samen met Erwin, met wie ik nu ook Elling en Hoen doe. En wij waren bezig met een bedrijf voor organisatieontwikkeling. En op een gegeven moment zei Erwin zoiets als, ja, dat gesleept met die spullen de hele tijd. Hè? Want wij combineerden toen al strategieontwikkeling met allerlei toffe werkvormen. Die wat ons betreft meer creativiteit uit mensen halen en het proces ook beter maken. Hè? Dus toen zei Erwin van, het zou eigenlijk mooi zijn als we gewoon een kit hadden die we konden gebruiken. Dat je gewoon je war room eigenlijk bij je hebt. En we hebben toen ook heel gekeken naar het gedachtegoed achter een war room. Mm. Wat een plek is waar je dedicated aan een probleem werkt eigenlijk. Onder wat hogere druk meestal dan normaal.
Ja.
Nou, en zijn we inderdaad zo'n kit gaan ontwikkelen en zijn op die manier sessies gaan doen eigenlijk. Dus dat was een bepaald soort whiteboards wat je kon gebruiken en bepaalde stoeltjes en bepaalde materialen. En zodat wij eigenlijk elke ruimte konden omtoveren in een war room en daar sessies doen.
Interessant, ja. Pardon. Ik ken ze van mijn tijd bij Topicus. Ik heb bij een IT-huis gewerkt in Deventer. Mm-hmm. En wat we daar hadden waren aanbestedingen. En dat zijn ook altijd van die pressure cookers. Mm-hmm. Dus dan werd er inderdaad een war room ingericht. En dat had dan altijd 4-5 man dedicated aan die aanbesteding te werken. Dus daar kende ik ze inderdaad van. Maar ik vind het wel grappig dat die dingen elders ook dus worden opgetuigd. En dat een soort standaard kit was. Dat toch even nieuwsgierigheid, stoeltjes.
Ja, een belangrijk onderdeel van processen goed kunnen doen, zeg maar, dan met die teams, was dat je zones kan maken in een ruimte. Zodat je ook fysiek de onderdelen van je proces eigenlijk scheidt. En dan maken dan bijvoorbeeld stoeltjes dat je in een kring kan. Het waren eigenlijk een soort custom-made poefjes van een soort foam. Die je dan in cirkel kan zetten bijvoorbeeld. Ja. Of dat je een soort breakout plekje in je ruimte hebt.
Ja, want nog even. En dan gaan we door naar een andere ding. Zones. Want wij zaten gewoon met z'n allen aan de werktafel. En dat was gewoon bikkelen. En iedereen is op zijn laptop.
Je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat je een zone hebt waar je in een cirkel zit. Op die foamen poefjes, zeg maar. En daarna doorgaat naar een volgende activiteit. En dat kan bijvoorbeeld een kaart zijn op een tafel. Waar je in beeld brengt wat je uitdaging is. En daarna kan je met z'n allen overgaan naar een plek waar boards staan. Waar je dingen opplakt. En zo moet je dat voorstellen eigenlijk.
Ja, ik snap het.
Zodat je ook mentaal steeds even de shift weet te maken. Hè? Want het is natuurlijk ook wel verleidelijk om gewoon te gaan zitten beuken op een probleem. Mm-hmm. En dat dachten wij dat het beter was om dat niet op die manier aan te pakken.
Ja, is dat ook zo gebleken?
Ja, zeker. Ja, werkt heel goed.
Het is interessant, hè? Hoe een setting, set en setting is super bepalend voor de uitkomst van een boel dingen.
Ja.
Ja. Grappig hoe de kleine inrichting van een kamer al een verschil maakt in de output die er gegenereerd kan worden in zo'n kamer.
Ja, het is natuurlijk het uiteinde van zo'n filosofie is hoe je de ruimte inricht. Maar er zit natuurlijk ook, er zit natuurlijk zeker vernuft achter eigenlijk ook. En er is een hele beroemde war room in Londen. Die was van Churchill. En die had ergens in een bunker had hij ook zo'n plek met om van die kaarten. En waar hij dan, de poppetjes verschoof. En het gaat ook over die plek waar je met z'n allen bij elkaar komt en aan je uitdaging werkt eigenlijk.
Ja, interessant. Leuk. Ik had het mezelf niet vergeven als ik het niet op zijn minst even nagevraagd had. Maar laten we het eens hebben over een van je huidige projecten. Ik heb een manuscript in mogen kijken, waar je druk mee bezig bent geweest. En dat ging over katalytisch leiderschap. En ik denk dat ik na het document doorgenomen te hebben een beetje begrijp waar je welke kant je uit wil. Maar ik ben echt super benieuwd naar jouw eerste uitleg sowieso is van wat katalytisch eigenlijk is.
Ja, katalytisch is een begrip wat we kennen uit de scheikunde. Wat een stof is die een proces van tussen andere stoffen versnelt en in gang zet. En nou, die metafoor heb ik, die gebruik ik voor hoe je dat met mensen en processen en uitdagingen kan doen eigenlijk. En hoe je dus als mens een transformatieve rol kan spelen binnen die grote uitdagingen.
Ja, want wat ik vooral fijn vond aan jouw manier van kijken naar zeg maar, de vraagstukken die ons straks voorliggen als maatschappij, misschien zelfs wel als beschaving, zijn ook groot en versnellen ook.
Mm-hmm.
Kijk, in de prep hadden we het even over klimaatsverandering, AI. Allemaal ontwikkelingen die veel sneller als we hopen een directe impact gaan hebben op onze dagelijkse realiteit. En om dat te gaan navigeren, ben ik altijd een beetje bang dat huidige leiderschapsstructuren niet meer voldoen.
Ja.
En wat ik fijn vond aan jouw manuscript was, dit is een manier van werken met die grote onzekerheden.
Mm-hmm.
Kun je daar eens iets meer over vertellen? Hoe die visie zo tot stand is gekomen?
Ik heb een soort van talent om te zien wat er om de hoek ligt qua ontwikkelingen. Het kan zijn dat ik weak signals goed weet op te pakken of goed kan extrapoleren. Van als dit gebeurt, dan betekent dat dus dat.
Mm-hmm.
En ik heb een soort... dan heb ik de neiging om te gaan nadenken van hoe kunnen we daar nou als mensen mee omgaan. En dan met name ook als maatschappij en als in dit geval dus ook als leiders. Want ja, daar moet volgens mij wel iets gebeuren op dat niveau ook.
Mm-hmm.
En ik was over aan het nadenken van hoe kan je nou, het antwoord moet eigenlijk uit onszelf komen nu. Dus we kunnen niet meer onze toevlucht nemen tot allerlei technieken en tools die gewerkt hebben in hoe het tot dusver ging. Dus hoe kom je nou tot iets nieuws eigenlijk dan? En dan was ik daarover aan het nadenken van hoe kom je nou tot een wat ik dan verandersymmetrie noem. Dus hoe meer er buiten je verandert, hoe meer er eigenlijk ook intern bij mensen zou moeten veranderen. Dat is eigenlijk mijn visie.
Ja.
Alleen die grotere verandering, snellere verandering in de context en in de wereld eigenlijk. En dat is dan een heel groot woord, maar überhaupt in onze omstandigheden.
Mm-hmm.
Daarin zag ik niet echt ook het antwoord binnen mensen en organisaties om daar voldoende mee te kunnen omgaan. En dat mensen toch een toevlucht nemen eigenlijk tot wat ze kennen. Dus dat dan nog maar weer een creatieve sessie tegenaan gooien. Of dan een groot bureau inhuren om dan maar chocola te maken van wat er gebeurt. Maar het antwoord zit volgens mij ook wel echt in mensen. Dat ze meer in zichzelf gaan ontwikkelen.
Mm-hmm.
En op enig moment zag ik een lezing van Chip Conley. Ik weet niet of je hem kent. Hij heeft ook al boeken geschreven. En hij heeft nu de, hoe heet dat ook alweer? De Academy for Modern Elders of iets dergelijks opgericht. En hij zei iets van, a catalytic question can unlock a lot of potential of iets dergelijks. En toen, ja, ik weet niet of je dat kent, maar dat je dan ineens, je hoort zo'n woord en dan iets in je denkt van ja, maar dit is iets. Dit is
paradigm shift.
Hier gebeurt iets. Ja, dat woord catalytic question dacht ik. Ja, maar dat daar zit iets in. En je kan niet heel makkelijk uitleggen van wat is nou een catalytic question. Dat is iets of een katalytische vraag dus. En het is een vraag die iets in gang zet in mensen. Het is niet een heel plat vraag-antwoord spelletje waar gewoon een goed of een slecht antwoord op is. Het gaat over iets in beweging zetten ook in mensen. En het mooie daaraan vond ik dat je eigenlijk een katalytische vraag eigenlijk alleen maar kan stellen vanuit eigen wijsheid ook. Anders zou de vraag te plat zijn. Hè? Dus het is een soort van wonderlijk fenomeen in vragen dat ze ook iets zeggen over de vraagsteller.
Mm-hmm.
Toen ben ik zo eens gaan spelen met dat woord eigenlijk. Hè? Want woorden zijn werelden. Dus ik dacht van wat zit daar voor wereld achter dat woord katalytisch? Kwam er ook achter dat in het Engels taalgebied catalytic veel meer gebruikt wordt, ook als die metafoor van dingen in beweging zetten, als mens of als organisatie, dan we in Nederland gebruiken. Dus dat was ook wel een interessante ontdekking. En van dat nadenken over zo'n katalytische vraag.
Zit jij vaak in je hoofd? Neem je heel veel informatie tot je, video's, podcasts, boeken. Voel je niet schuldig, dat doen heel veel mensen natuurlijk. Maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden. Gaan we nog meer informatie tot ons nemen. Terwijl ja, de antwoorden liggen toch echt in onszelf. En dat is iets wat we voelen met ons lichaam. Maar vaak zijn we zo erg in ons hoofd bezig, ja, dat we dat ook niet meer, dat we daar niet meer echt goed bij kunnen. En dat is graag waar ik je voor uit wil nodigen. Voor Rite of Passage. 24, 25 en 26 mei is er weer een nieuwe editie voor mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling. Waarbij het thema echt is om uit het hoofd te komen in dat lichaam. Want dat is waar je alles ervaart. En ik wil dat je gewoon weer in contact komt met die intuïtie. En dan gewoon een heel sterk innerlijk kompas. Dat je gewoon weer weet waar je naartoe moet, wat je te doen staat. En dat je gewoon weer helderheid hebt over wat je wilt en hoe dat je dat gaat doen. En dat doen we middels bio-energetische oefeningen, dynamische meditaties, een stuk shamanisme zit erin. Het enige wat er bekend is van het programma is dat er een zweethut in zit. En natuurlijk gewoon hands-on persoonlijk leiderschap. Dit retreat krijgt een 9,2 gemiddelde van meer dan 331 deelnemers. Daar ben ik ontzettend trots op. Sterker nog, er is ook een money-back guarantee. Vind je niks na 3 dagen, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico dat je loopt, is dat je gelukkiger wordt. Klinkt dit als iets voor jou en durf je het aan? Dan zie ik je op Rite of Passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op Retreat.
Vraag klikte dat ineens met mijn vraagstuk van hoe kan je nou die verandersymmetrie vergroten eigenlijk? Hoe kan je als mens meer in beweging krijgen en meer oplossingen vinden en meer richtingen gaan ontdekken? Mm-hmm. En ook meer in mensen activeren eigenlijk. Meer van hun eigen wijsheid en kennis en inzicht en vermogens eigenlijk.
Ja.
En nou, daarmee was ik er natuurlijk nog niet, want de uitdaging voor mij was van ja, er zit iets wonderlijks in katalytisch, maar wat is nou de anatomie daarvan? Wat gebeurt er dan dat je in jezelf iets anders aanspreekt en dat je ook iets anders in mensen kunt gaan aanspreken? En dat klinkt allemaal vrij abstract. Daar heb ik een achtergrond als didacticus, ik heb een leraaropleiding gedaan. En dan komt er iets in mij in beweging wat denkt van, oké, maar hoe maak je dat nou methodisch? Wat zijn de bouwstenen van dan wat mij betreft, hè? Want het is wel, het is ook, ik heb daar natuurlijk ook mijn eigen visie in gevormd. Wat zijn nou die bouwstenen en wat heb je dan te doen en te ontwikkelen? Mm-hmm. Daar volgde katalytisch leiderschap uit.
Ja.
En het manuscript wat je noemt is, of e-book, of hoe je het zeggen wil, voelt voor mij ook meer als een soort stamdocument. Hè, ik heb heel veel ingekookt en heel veel getitreerd en zo heet dat geloof ik. En onderzocht en bij mezelf nagegaan van ja, wat heb ik nou zien werken in de praktijk? Hè? Ja, ik heb heel veel gewerkt als strategieontwikkelaar en ook als, ik heb een bureau voor naamcreatie gehad. Ik heb heel veel branding en identiteit trajecten altijd gedaan. Ik heb persoonlijke coaching gedaan, business coaching, executive coaching. Wat heb ik nou zien werken in dat soort processen? En dat heb ik geprobeerd samen te vatten in dat manuscript.
Ja, duidelijk. Aantal dingen waar ik het over zou willen hebben. Ik ben heel benieuwd naar de basisbouwblokken. Ik ben zelf ook een modeldenker. Ze hebben me bij Topicus wat architecturele neigingen zeg maar, aangeleerd als het gaat om denken in raamwerken en zo. Dus het klinkt alsof je een soort effectief raamwerk voor het managen van grote veranderingen in contexten, of dat nou team, organisatie, onderneming, mm-hmm. of misschien zelfs wel land zou kunnen zijn.
Mm-hmm.
Maar iets wat je helemaal aan het begin zei van je uitleg, en daar ben ik ook benieuwd naar, was je hebt een talent om te zien wat er net om de hoek ligt.
Mm-hmm.
Zou je mij eens een korte duiding kunnen geven van wat jij verwacht dat er ons voor ligt op middenkorte termijn?
Mm-hmm. Wat het is dat ik eigenlijk al een tijdje zeg, er komt een tsunami van verandering op ons af.
Yes.
En wat nu meer aan de hand is, is dat dat dus inderdaad aan het uitkomen is. En dat ik zelf ook gemerkt heb van, nou ja goed, dus wat ik eigenlijk al een tijdje zei. is aan het gebeuren. En dat gebeurt natuurlijk exponentieel. En ik had zelf ook niet helemaal voorzien in wat voor mate het eigenlijk ineens allemaal zou gaan schuiven. Hoewel er ook heel veel mensen zijn die dat ook al wel voorzien. Soms al wel 30 jaar, zeg maar. Mm-hmm. Dus het is wat er nu aan de hand is eigenlijk. Daar is in die zin niet een nieuwe voorspelling of een nieuwe iets over te zeggen. Het is alleen, ik denk wel dat...
Wat versnelt er bijvoorbeeld volgens jou op dit moment?
Alles.
Ja, dat kan ik niet met je oneens zijn.
Er versnelt eigenlijk op het niveau van dat we er geen grip meer op hebben van alles. En inhoudelijk weten we de thema's wel. Dus klimaatverandering, AI. Dat zijn denk ik wel de... politiek en geopolitiek gebeurt er natuurlijk ook een heleboel. Aan de andere kant zie je ook dat mensen zelf aan het veranderen zijn. En dat er wat luikjes opengaan en en ogen geopend worden. Dus aan de gebeurteniskant gaat alles sneller en met meer impact. Ook in de ontwikkeling van mensen zelf eigenlijk.
Mm-hmm. Ja, en zijn die... Ben ik altijd wel benieuwd naar als mensen die nadenken over de toekomst. Hoe disruptief mag je de komende periode verwachten? Dus kijk, als je het hebt over klimaatverandering. Het idee was dat we over bijvoorbeeld 100 jaar zouden er bepaalde dingen gaan gebeuren. Namelijk poolkappen die smelten, zeewaterspiegels die gaan schuiven. Maar ik las recentelijk ook dat sommige zomers die pas over 30, 40 jaar verwacht worden, nu plaatsvinden. En je zei het er straks in de prep ook, hey leuk, Flevoland. Mm-hmm. Mogen nooit vergeten waar dit vandaan gekomen is en waarom Nederland heet. Mm-hmm. Dus zitten wij binnen 10 jaar in tentenkampen in de Duitse bergen? Of moeten we niet zo... apocalyptisch. Want dat grapje wat ik de hele tijd probeerde te maken, is het eerste wat ik dacht toen ik jou een katalytisch leiderschap las. Oh, kataklysmisch leiderschap. Mm-hmm, mm-hmm. Want we staan nogal wat dingen voor de deur. Mm-hmm. Hoe disruptief verwacht jij dat het wordt?
Heel erg disruptief. Ja. En heel kansrijk daardoor ook.
Oké. Okay. Dus not all hope is lost.
Nee, ik denk het niet. Ja, ik moet denken aan een term. Ik zou nu even niet meer weten wie hem gecoind heeft. Maar er is een term, dat is hopium.
Ja, niet te verwarren met copium, nee. Wat er ook een is.
Ja, ja. hopium is de neiging om te denken, het komt allemaal wel goed. En technologie gaat ons wel redden. En nou ja, we gaan de geest alweer in de fles krijgen. En het valt allemaal wel mee. En dat is denk ik wel iets wat je ook veel terugziet in de psyche van mensen, denk ik eigenlijk überhaupt. En dus ook in hoe er over leiderschap nagedacht wordt. En over omgaan met grote veranderingen. Dus daarin wil ik eigenlijk zeggen, dat is dus niet heel, heel handig, hopium. Want er staat dus inderdaad echt heel veel te gebeuren. Een ander woord voor die grote verandering is dat er een collapse aan zit te komen. Ja, dus dat het hele systeem eigenlijk onomkeerbaar een andere kant op gaat eigenlijk.
Mm. Ik denk altijd dat trouwens andere naam moet krijgen. Ja. Ja, omdat ik denk dat framing echt fucking belangrijk is hierin. Want inderdaad geen hopium, maar all hope is lost leidt ook tot een bepaalde nihilisme. Mm-hmm. Ik zou meer willen zeggen pivot in plaats van collapse.
Ja, en dan wel een hele intense pivot.
Ja, nee, dat is oké. Okay. Ja, ja. Je mag van mij, het mag 180 graden zijn. We mogen tot de conclusie komen dat degrowth gewoon de bedoeling is. Mm-hmm. En gelijke verdeling van sommige excessieve ophopingen van welvaart. Mm-hmm. Maybe, en dat is wel fundamenteel anders dan het kapitalisme wat we nu kennen. Ja. Maar, en daarmee zullen bestaande structuren omvallen. Maar collapse is iets waarvan iedereen denkt, oh nee, dat moeten we niet willen.
Ja, maar het is eigenlijk al te zien dat dat gebeurt.
Nee, dat begrijp ik. Maar hij is ook kansrijk. En ja, als je hem dan framed als een collapse, klinkt ook als falen. Mm-hmm. Dus wat ik bedoel te zeggen is, als we moeten er een andere strik omheen doen.
Ja, collapse zegt in die zin wel dat het uiteenvalt. Maar ja, het is natuurlijk een natuurwet dat als er iets uiteenvalt, dat er dan weer iets nieuws ontstaat. Dat is altijd zo.
Ja.
En als ik naar mezelf kijk, dan voel ik heel erg, ik wil graag een rol spelen in het nieuwe wat ontstaat.
Ja.
En ik denk dat mensen nu heel... Er is heel veel stress. Hè. We komen natuurlijk ook nog uit een fase die behoorlijk impactvol was.
De pandemie bedoel je?
De pandemie. Ja, en daarna oorlog in Oekraïne. We merken dat we deel uitmaken van een systeem. En dat dat niet meer los te zien is. En dat we niet in ons isolementje verder kunnen gaan met wat we deden.
Mm-hmm.
Maar met katalytisch leiderschap wil ik eigenlijk ook de rust erin brengen. En manieren vinden om in jezelf andere processen in gang te brengen. En zelf een hele andere houding aan te nemen eigenlijk. Zodat je een rol kan spelen in dat nieuwe wat wil ontstaan. En daarmee eigenlijk ook een soort breuk maken met dat maar doorgaan in die gestreste staat. En het... Ja.
Ik had eergisteren een podcast met Wouter van Noord. Ik weet niet of je die kent. Hij is van het NRC. Hij omschreef een recent filosofische stroming die hij is gaan bestuderen. Taoïsme. En daar had hij het over Yue. En daar had hij het over Wuwei. En Wuwei is meer het volgen van een rivier die toch een kant op gaat. En Yue is meer het een soort systematisch zeggen. Nou ja, we bouwen een dam in. Mm-hmm. We maken er een recht kanaal van. Want dat is handig voor onderhoud en zo.
Ja.
En daarmee probeer je iets wat eigenlijk een eigen wil heeft en een ander zou vloeien als je het los zou laten. Hou je daarmee in toom. En hij zegt, soms is het beter om naar die andere kant te gaan. Gewoon meegaan met de stroming.
Ja, in die bewoordingen zit natuurlijk een soort polariteit. Hè? Of je gaat heel erg bepalen of je gaat met de stroom mee.
Exact, dat is ook de dualisme.
Ja, ik eigenlijk zeg is eigenlijk wel in de stroom stappen. Maar dan ga je ook je rol pakken in... werkend met wat er is, met het potentieel wat er is, iets neerzetten. Een creatieve visie vormen. Heel goed afstemmen op wat er eigenlijk gebeurt en wat dan de kansen daarin zijn. En ik snap dat dat een beetje abstract misschien klinkt. Maar daarvoor leun ik dan ook op mijn grote ervaring met, of veel ervaring moet ik zeggen. En daarin leun ik dan ook op mijn ervaring met processen begeleiden en hoe je dat structureert. En dat een ander type tools en een ander type processen waarin je dat eigenlijk combineert. Dus dat ontdekken wat er speelt met een andere toolset. Om te gaan met wat er gebeurt.
En, ja. En voordat we naar die tools gaan. Net even gehad over wat staat er dan om de hoek.
Mm-hmm.
Welke kansen? Want ik ben helemaal met je eens dat kop in het zand, komt wel goed. Weet je wel, wie vandaag niet leeft, whatever, is niet een strategie voor succes.
Mm-hmm.
Maar je richten op, dat vind ik heel mooi hoe je dat zegt, de potentie die er gaat ontstaan. Want het biedt ook potenties.
Mm-hmm.
Als een bos afbrandt, dat ziet er altijd heel erg uit. Maar als je er aan 2 jaar later terugkomt, dan zijn er weer allerlei nieuwe dingen. Mm-hmm. En dan kunnen ecosystemen een soort reset krijgen ook. Welke kansen zie je?
Wat het is met het gedachtegoed, is dat je de kansen die er zijn pas ontdekt als je aan de slag gaat met wat er voor ligt.
Illustreer het met een voorbeeld.
Een van de onderdelen van het gedachtegoed is dat je niet te veel met je hoofd en niet te veel rationeel en niet te veel lineair problemen te lijf gaat eigenlijk. Hè, er is een issue en dan gaan we er nu eens even mee aan de slag en dan gaan we daar eens even op beuken en misschien doen we daar nog een beetje een soort reflectie bij en dan weten we het wel. En wat ik eigenlijk zeg is door het op een hele andere manier tegemoet te treden en eigenlijk met een andere lens ernaar te kijken, daardoor veel meer van de bandbreedte van de informatie die er al is. Te gaan kijken naar uitdagingen. Dan pas ga je zien wat dan eigenlijk het potentieel ervan is. Dus, en dat is in dat geval dan ook vrij specifiek. Dus als jij nu vraagt van ja, wat voor kansen zijn er? Dan denk ik, ja, volgens mij moet je in deelgebieden gaan kijken van als wij nu naar deze uitdaging gaan kijken. En daarvan kan je de scope dan natuurlijk ook nog zo groot of klein maken als je wil. En dan hebben wij in dit gesprek al wat behoorlijk pittige thema's aangeraakt. En terecht ook. Maar wat ik ook denk, dat zijn grote thema's en zijn in die zin ook wel overweldigend. Als je mij nu zou vragen van ja, wat is dan voor de wereld nu de kans of voor Nederland? Of dan denk ik ja, maar dat moet je dus met elkaar gaan onderzoeken, want dat is katalytisch. Als ik nu ga zeggen, dit zijn de kansen die er zijn en daar gaan we dan op deze manier naartoe werken. Dan ben je eigenlijk deel van het probleem, want dan prolongeer je eigenlijk die manier van werken.
Nee, ik denk dat ik meer op zoek ben naar een voorbeeld waar je het in je ervaring hebt zien werken en wat dan de andere aanpak was ten opzichte van wat je zojuist omschrijft, de geëikte methode van dingen doen en wat dan het effect is en wat voor een kans daar dan ineens uit naar boven kwam.
Nou, ik denk dat, en dan wil ik het niet al te meta maken, maar dat mijn eigen manier van werken om tot gedachtegoed rondom katalytisch leiderschap te komen een voorbeeld is. Want ik merkte zelf hoe ik het, wat ik tot dusver deed, dat werkt wel. Maar dat is volgens mij niet waar de kansen zitten. En waar de kansen zitten heeft ook weer heel erg te maken natuurlijk met wat er allemaal speelt en wat de uitdaging is. En ben ik daarin zelf op zoek gegaan naar wat mij betreft waardevol gedachtegoed en bouwstenen om daarmee te kunnen omgaan. En zoals ik al zei, dan maak ik het misschien een beetje meta. Maar en daar ontstond een framework uit om te kunnen, wat mij betreft, te kunnen omgaan met uitdagingen.
Ja, nou ja, ik heb een aantal uitspraken die je hebt gedaan in je manuscript, waar we misschien wel iets meer context bij kunnen krijgen. Je stelt bijvoorbeeld, we doen een beroep op het aangeboren vermogen om ons te laten veranderen door verandering. Vertel daar eens iets meer over.
We zijn als mensen, en dat is meer een soort antropologische uitgangspunt eigenlijk, hebben we twee vliegwielen. Dat is overleven en creëren. Dat kan je ook zien aan onze geschiedenis als mens en wat we allemaal gecreëerd hebben en hoe we dat gedaan hebben. En dat overleven en creëren, dat doen we volgens mij al 40.000 jaar. En dat is wel heel geaccelereerd op een bepaald moment. En dat zit in ons. Maar door de manier waarop de maatschappij is ingericht, en onderwijs en economie en kapitalisme en industrialisatie, is een deel van het vermogen eigenlijk gehinderd. Omdat we heel erg als mens heel erg naar een soort toepassing daar worden naartoe gewerkt.
Yeah.
Dan kan je functioneren in deze maatschappij. En daarmee is dat vermogen eigenlijk ook gefrustreerd. Maar als je kijkt naar hoe mensen om kunnen gaan met grote verandering, dan zie je dat bepaalde mensen in staat zijn om zelf te shapeshiften als omstandigheden daarom vragen.
Ja.
Want dat is eigenlijk wat het is. Kan je shapeshiften? Kan je een beroep doen op je creativiteit of niet? Heb je toegang tot je vermogen om te zien wat er speelt? Om echt te zien wat er speelt?
Ja. Ja. Dat is wel interessant. Dat is wel een van de dingen die ik bij mezelf heb waargenomen en opmerkelijk vond tijdens de pandemie. Hoe snel er knoppen om kunnen gaan in je psyche. Op het moment dat er een omstandigheid is, zoals bijvoorbeeld, oh, we hebben nu een lockdown en we hebben social distancing. Iets wat me echt is opgevallen is hoe snel ik het abnormaal vond toen ik naar oude films, toen voor mijn gevoel midden in de pandemie, oude films, pre-pandemic, stonden mensen te dicht bij elkaar voor mijn gevoel. Dacht ik, oh, die verandering is echt snel gegaan in mijn hoofd. Daar was lijkt 6 maanden voor nodig. En nu is dat een soort nieuwe norm geworden.
Ja.
En dat vond ik enerzijds verontrustend. Want mits verkeerd ingezet kan je daar behoorlijk dystopische kanten mee op.
Ja.
Maar tegelijkertijd dacht ik ook, ja, maar zie eens wat de veerkracht is. Dus als je ervan uitgaat dat social distancing, en ongeacht of wat je daarvan vindt dat het kan betwist worden, dat begrijp ik allemaal ook wel. Maar de aanpassing die ik, zeg maar, neurologisch of in ieder geval psychologisch kon maken, was eigenlijk best wel indrukwekkend. En als we die ten goede zouden inzetten, dan kan je er ook fantastische dingen mee doen, ja. Volgens mij.
Ja, en wat ik daarin ook zie, is dat de... ook mensen die dat willen, ik wil me laten veranderen door verandering, wel heel erg zoekend zijn van ja, maar hoe doe ik dat dan nu? Mm-hmm. Moet ik mezelf ineens in het diepe storten en een filosoof worden? Moet ik ergens in het bos gaan zitten en erop gaan contempleren? Of
moet ik overigens van geloven dat het echt zou kunnen helpen?
Zeker, ja, absoluut. Ja.
Dus doe dat. Ja, doe dat. Ja.
Ja, en wat dat betreft, deel van mijn gedachtegoed ook dat je dat gaat doen. Op een eigenlijk op een gestructureerde manier. Op een toegepaste manier.
Ja. Mensen hoeven misschien geen filosoof te worden, maar wel benieuwd hoe je daar tegenaan kijkt. Denk je dat de gemiddelde mens filosofischer zou mogen zijn in dat opzicht?
Ja, denk ik wel.
Waarom?
Omdat nadenken goed is. Nadenken over wat er eigenlijk gaande is. En dan moet ik zelf zeggen, nou, er wordt wel eens van mij gezegd dat ik wel vrij filosofisch ingericht ben. En ja. Dat het ook wel klopt. Ik heb me ook wel verdiept in filosofie. Maar op een gegeven moment denk ik van ja, nu ben je gewoon aan het water trappelen. En ik weet niet of dit heel nuttig is. Ja, het zijn natuurlijk zoveel soorten filosofen.
Ja, nee, 100%. Maar, ergens verliefd is een pragmatisme.
Ja.
Ja, dat geloof ik ook wel.
Ja.
Hoewel... tegelijkertijd...
Ja, filosofie kan natuurlijk heel pragmatisch zijn.
Oh ja.
Ik ken een heleboel plekken waar filosofie ontzettend waardevol is. Maar ik zie mensen ook een beetje het bos inlopen. En wat dat betreft ben ik in alles ook wel zo pragmatisch ingericht.
Maar ik heb daar wel toevallig niet al te lang geleden een soort inzicht over gekregen in hoe filosofie vormt in de echte wereld. Omdat ik heb bijvoorbeeld stoïcijnen best wel me in verdiept, omdat ik merkte dat ik kan explosief karakter hebben. En dat liep me wel eens voor de voeten. En stoïcijnen hebben geholpen om daar iets mee te doen. Mm-hmm. Ik had het over het voorbeeld van dat Taoïsme, Yuwei, Wuwei. Mm-hmm. En je merkt, ik merkte nu al, zeg maar, dat als je nu over dingen praat, is dat idee er eens? En nu weegt het mee in een keuze die ik maak in de zin van... oh, ben ik nou een Yuwei ding aan het doen of een Wuwei ding? En wat vind ik wat het meest wijs zou zijn op dit moment? Want wat ik ook mooi vind aan wat je zegt is... ja, wel overgeven. Dus stel je zit op een vlot op een rivier. Dan iemand die het een klein beetje moet sturen. Mm-hmm. Er moet ook iemand zijn die vissen vangt. Want tegelijk, we zitten wel nu ineens op een snelstromende rivier... maar we hebben nog steeds... wel iets te doen. Dus er moet een balans in worden gevonden.
Ja, en wat daar haakt wel in een andere vraag die je stelde. Wat daar belangrijk aan is, is dat in de huidige tijd weet je in zekere zin ook niet wat daar om de hoek ligt. En moet je steeds, als je met dat vlotte hoek omgaat, kijken van, oh, maar wat is hier dan? En wat zit daar dan op de oever? En wat voor vissen zitten hier?
Ja.
En werkt het dus ook niet meer om een langetermijn strategie te hebben of te zeggen van dus dit is de kans en dat moeten we gaan doen. Want je weet pas wat die kans is als je de hoek omgaat.
Ik krijg ineens een inzicht. Ook hier zullen we er misschien achter komen dat Scrum en Agile misschien best wel fantastische raamwerken zijn om dit soort shit te navigeren. Een mooie beeldspraak die ik vanuit Scrum perspectief... ik neem aan dat je ermee bekend bent.
Ja.
Voor de mensen die niet zijn, het is een manier waarbij je eigenlijk in kortere iteraties, kortere cycli werkt. Om voortschrijdend inzicht eigenlijk meer een plek te kunnen geven.
Mm-hmm.
En dat werd uitgelegd als van heuvel naar heuvel gaan.
Mm-hmm.
Alleen je weet niet zo goed, want je hebt geen drone of satellietbeelden, wat er achter de volgende heuvel ligt. En het kan zijn dat je een heuvel net overwonnen hebt. Of je staat op de top en dan kom je erachter. Oh, hier ligt gewoon echt like 60.000 kilometer aan woestijn. Dit is niet de plek waar we heen moeten. We moeten terug. En dat oké vinden.
Ja.
Omdat dat in het oude manier van denken werd dat gezien als een soort falen. Want, oh nee, nu zijn we een heuvel opgekomen. Ja, nee, maar we hebben nu voortschrijdend inzicht, namelijk no bueno. Nu die kant op. Dus dat spreekt me daar wel in aan.
Ja, waarbij Scrum en Agile, en dat staat ook in mijn e-book. Wat ik zie gebeuren, en dat, die parallel zie ik bijvoorbeeld ook bij design thinking en dat soort zaken, is dat dan tot een soort religie gemaakt wordt. En dat ook dat het een hele mentale, rationele exercitie is eigenlijk. Mm-hmm. En dat er weinig aan sensemaking gedaan wordt wat dat betreft. Dus het is eigenlijk bedoeld om steeds je contact met de realiteit, dus wat er echt gebeurt, te versterken. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Hoe gaan we daarmee om? Maar dan wordt er nog steeds, dat wordt eigenlijk nog steeds gebruikt dan om reactief te zijn. Alleen dan op een net wat, ik zeg niet dat het altijd zo is hoor, maar als je agile en scrum en design thinking, dat soort dingen, tot religie maakt. Dus daar dogmatisch in wordt eigenlijk.
Ja, nee,
en te weinig aan sensemaking doet en te weinig aan afstemmen doet en te weinig aan... Ja, daar ontbreekt dan ook volgens mij die factor in mensen van hun eigen creativiteit en veel meer openstaan voor alle soorten informatie en input die er zijn.
Ja, ik denk dat, ik hoor het je zeggen, ik denk dat alleen het is wel een onderdeel van deze, om het even meta te houden, deze werkelijkheid navigeren. Mm-hmm. Dus ik loop hier door een veld, er is nu een sloot.
Ja.
I got a deal with this, dus mm-hmm. daar is het super geschikt voor.
Nou, wat heel essentieel is, dat je als mens dus iets anders in jezelf gaat aanspreken. Want alleen maar over zijn nu hier en wat gaan we er dan mee doen? Je hebt volgens mij een soort innerlijke proceswijsheid ook toe te passen daarin. En sensitiever te zijn op wat er gebeurt dan alleen maar te kijken wat hier gebeurt en daarmee omgaan. Het is verleidelijk om te denken dat als we dan maar agile gaan omgaan met uitdagingen, zoals iets wat zich voordoet, zoals een rivier die we moeten oversteken. Om dan wendbaar te gaan denken of dan moeten we gaan brainstormen of dan gaan we co-design doen of co-creatie. Maar wat ik eigenlijk ook zeg is dat je veel meer in dat moment moet afstemmen wat er allemaal gebeurt.
Ja, deze vond ik ook interessant en wel een moeilijke, want ook hier ben ik benieuwd naar een handreiking. Je zegt op een gegeven moment in je manuscript, we geven legitimiteit aan wat opkomt zonder het meteen met onze ratio te beoordelen. En wederom vanuit het navigeren van de werkelijkheid. Hoe ziet dat proces eruit en waarom is dit belangrijk?
Een van de onderdelen van de tooling die ik heb ontwikkeld is de duiding driehoek. En dat is een driehoek met bovenin beelden, linksonder taal. En rechtsonder gevoel.
Mm-hmm.
En dat lijkt heel eenvoudig. Maar op het moment dat je geconfronteerd wordt met een uitdaging en je gaat die duidingdriehoek gebruiken om te ervaren wat voor beelden er zijn als je afstemt op die uitdaging. Als je gewaar gaat worden wat voor taal er is rondom die situatie of uitdaging. En gaat intunen op je gevoel daarbij.
Mm-hmm.
Wat meer is dan puur je emotie. Vaak is het ook een combinatie van beelden en een gevoel. Of van taal wat iets met je gevoel doet.
Mm-hmm.
Op het moment dat je met een andere lens naar die situaties gaat kijken. Komen er dingen op. Maar we zijn zo gewend om meteen te beoordelen. Dit is goed, dit is niet goed.
Mm-hmm.
Dit is de oplossing, dit is niet de oplossing. Ben je eigenlijk dus al meteen aan het discrimineren wat wel iets is en wat niet iets is. Maar daarmee draai je vaak eigenlijk al meteen de kansrijke dingen en de dingen die informatie voor je hebben, wat een oplossing zou kunnen zijn, de nek om.
Mm-hmm.
En dat hangt hier samen, denk ik, met dat mensen zich vaak ook wat ongemakkelijk voelen bij een wat ruimere manier van naar dingen kijken.
Mm-hmm.
Dus dat er beelden ontstaan of dat je ergens bepaalde gevoelens bij krijgt. En, want op het moment dat je dat uit, is er vaak ook alweer zo'n reflex van ja, dit is goed of dit is niet goed. Hè, dat moet ik ook heel vaak tegenkomen in ontwikkelprocessen met mensen en organisaties.
Dat er een soort voor cookie cutter oordeel klaar ligt eigenlijk.
Ja, nog los van of het een cookie cutter oordeel is. Het is überhaupt een afrekencultuur. En ja, als je een beetje buiten de lijntjes gaat kleuren, dan merk je toch ook vaak tegendruk. Hè? Zoveel pushback wat dat betreft.
Ja.
En ik denk dat mensen vaak ook wel het eng vinden om meer vanuit beelden en gevoel en taal en wat daar zo ontstaat. Om dat in te brengen.
Waarom denk je dat het is?
Omdat we een heel korte antwoord. Omdat we verliefd zijn geworden op de reden als mensheid.
Schuldig.
Ja. Hè, dus met de verlichting. De jaartallen weet ik zo eventjes niet hoor.
Nee, dat is...
Met de verlichting kwam wetenschap. En waar wetenschap in eerste instantie eigenlijk bedoeld was om de nieuwsgierigheid van mensen te bevredigen en op onderzoek uit te gaan. is de wetenschap ook een soort van maatstaf geworden. Van dat kan bewezen worden, dus dat is echt. Mm-hmm. En dat is ook een hele mooie manier van de wereld onderzoeken. En van tot nieuwe dingen komen. Maar je komt heel snel op een vlak van iets wat niet bewezen kan worden. Ook al is er fenomenologisch van alles over te zeggen. Mm-hmm. En kan je het wel in kaart brengen. En kan je het gewaar worden. En kan je het over hebben. Maar daar is iets gebeurd, denk ik. In die verlichting en het verliefd worden op de reden. En wetenschap tot een soort norm verheffen. Van het moet bewezen kunnen worden. Dan is het echt iets.
Ja.
En dat... dat zit denk ik heel erg verankerd in onze collectieve psyche. En maakt ook dat, dat was een heel klein voorbeeld, op het moment dat iemand iets aan het vertellen is en er ontstaat bij mij een bepaald beeld van, ja, maar ik zie je nu. Als je dit zo vertelt, dan zie ik je bij een waterval staan. En je kijkt in de diepte. Weet ik veel, als voorbeeld. Dat is natuurlijk Het is best gewaagd om een metafoor in te brengen. Of een beeld wat ik krijg bij iets wat jij vertelt. Of gewaagd. Ik vind het zelf niet zo gewaagd. Maar ik merk dat mensen dat spannend vinden ook. Of zeggen van, nou ja, maar als ik over dit probleem nadenk, dan voel ik het meest energie op dit of dat. Als je dan vraagt, ja, waarom is dat dan? Dan is dat soms moeilijk uit te leggen.
Ja.
Dus dan laten we het maar. Want ja, nou, dat is natuurlijk. Ja.
Ja, zo, grappig dat je het zegt. Ik zat een documentaire te kijken over Arnold Schwarzenegger. En die vertelt op een gegeven moment over. In zijn omslag naar het acteur worden. Moest hij zijn geest herconditioneren. Om het oké te vinden. Om gevoel te ervaren. Want dat heb je nodig om te kunnen acteren. Want anders word je. Ja, kon je ook komisch zien. Hij was niet zo goed in het begin.
Mm-hmm.
Maar daarvoor was hij natuurlijk een bodybuilder. Wat misschien wel, als je het hebt over op een bepaalde manier gewoon systematisch dingen moeten doen, is de enige manier om dat te bereiken. Gevoelens waren daar niet relevant, want missie. En hij heeft het daar ook over. En dat vervolgens zie je dat zodra hij wel die gevoelens een plek begint te geven, verandert ook de hele chemie in de persoon Arnold Schwarzenegger. En wordt hij expressiever en dat soort dingen. Waardoor je zou kunnen zeggen dat die, en dit klinkt natuurlijk heel stom om over mensen, maar een soort van waardevoller is geworden.
Mm-hmm.
Door die emoties daar een plek in te geven. Ja,
wat eigenlijk, dat voorbeeld wat je nu noemt, vind ik eigenlijk ook weer heel metaforisch voor hoe überhaupt dingen nu worden aangepakt. Want Arnold Schwarzenegger is natuurlijk een heel masculien type. En dan wordt in contact raken met je gevoel en dat vanuit je gevoel doen als heel feminien beschouwd. En die dichotomy, die tweedeling, of dat dualisme zou neerzetten. Wat volgens mij ook weer uit die heel erg reden gebaseerde wereld voortkomt. Ja, dat is volgens mij ook een beetje een fuik waar we inlopen. Hè? Dus het is of... Hoe wij, het is of masculien of feminien. Dat zei jij niet hoor, maar nee, dat zie je gebeuren. Dat,
ik vind het maar vragen of dat zo is inderdaad, maar ja. Ik begrijp de vergelijking die je maakt.
Ja.
Nou, het enige wat ik moet zeggen is dat ik zag het in de context zoals jij het omschrijft.
Mm-hmm.
Een beweging van het iets meer controlerende naar dus de reden heel erg de voorkeur geven. Naar iets meer emotie toevoegen en dat dan... zie je inderdaad dat de dingen veranderen.
Ja, het gaat vooral over de combinatie, denk ik ook. Ja, dus het gaat niet over alleen... Nou, nu ga ik meer vanuit mijn gevoel dat doen. Het gaat ook over welke beelden zie ik, welke metaforen zijn er. Hoe gebruik ik taal? Is dat bijvoorbeeld probleemtaal of potentieel taal? Dat hoorde ik jou zelf ook zeggen.
Ja,
dat het frame heel belangrijk is. Dat het niet alleen maar een frame is, maar een wezenlijk andere manier van naar dingen kijken.
Daar wil ik even op inhaken trouwens. Mm-hmm. Want ik vind het mooi dat je het in je model hebt opgenomen. Omdat ik ook een zeer sterke... ik bewonder taal, zo moet ik het zeggen. Ik vind het feit dat wij iets zijn wat uitdrukking kan geven met geluidsklanken aan iets. En daarmee het ergens inplaatsen waardoor het duidelijk wordt voor anderen. En nou kunnen we er ineens iets mee. Ik denk dat dat onderschat wordt. En ik denk dat ik ook heel belangrijk vind dat dit de reden is waarom het belangrijk is, dat je bijvoorbeeld een hele grote woordenschat hebt. Mm-hmm. Omdat het je vermogen vergroot om preciezer te zijn in wat je probeert te duiden. Ja. Hoe kijk jij tegen taal in de context van je eigen duidingsdriehoek aan?
Woorden zijn werelden.
Ja, dat zei je. Ja.
En die werelden kunnen we volgens mij op een veel betere manier gebruiken om dingen op te wekken en om naar de realiteit te kijken. Het werkt natuurlijk ook omgekeerd. Hè? Dus je kijkt naar de wereld en dan gebruik je taal om daar iets over te zeggen. Je kijkt binnen in jezelf en dan gebruik je taal om daar iets over te zeggen. Mm-hmm. Maar er zit ook een soort disconnect eigenlijk tussen het ervaren van de wereld en het dan omzetten naar taal.
Ja.
Dus hoe fijnzinniger je je binnenwereld in kaart kan brengen en hoe fijnzinniger en dus inderdaad ook met een rijker vocabulaire, maar ook al met een andere lens eigenlijk, kunt kijken, hoe rijker het wordt wat je daarover te vertellen hebt. Dat grijpt ook weer terug op wat we zeiden over dat we verliefd zijn geworden op de reden. Taal, en dan bijvoorbeeld naar de Nederlandse taal. Als je naar de Nederlandse taal kijkt, die is behoorlijk platgeslagen en behoorlijk kaal geworden, vind ik. We betoveren taal eigenlijk niet echt meer.
Oh, dankjewel dat je dit zegt, jongen. Dit is een van mijn grootste ergernissen. Omdat, weet je wat ik leuk vind?
Nou.
Mooie lange volzinnen met fantastische complexe bijwoorden neerzetten. Mm-hmm. Want dat vind ik mooi. Ja, daarmee kan ik laten zien. Ik vind het leuk om eloquent te zijn. Mm-hmm. Maar er is me zo vaak verteld, gast, je moet het simpeler houden.
Je moet niet zoveel moeilijke woorden gebruiken.
Ja, hou het makkelijker. Kan deze zin in twee kortere zinnen worden vertaald? Ja. En ik denk altijd, maar je kan toch even de moeite doen om een zin te volgen. Want hij meandert zo lekker als ik hem zo doe.
Ja.
Maar dan moet ik dat weer. Ja, ik wil niet zeggen dumb it down, maar dumb it down. En dan denk ik, ja, maar degene die het leest flex nu een bepaalde spier niet, omdat ik cater naar zijn huidige onvermogen.
Ja, ja. Maar het is zo, ik denk dat we ook geleerd hebben om best wel denklui te zijn.
Ja.
En ik snap het woord niet meteen, dus laat maar.
Ja, stop.
Maar alle moeite ligt bij de zender.
Dank je. Ja,
en
dat.
Als je van nature inderdaad wat eloquenter bent, of goed bent met taal, of daar ook wat poëtischer in bent dan anderen, of creatiever, ja, dan kom je inderdaad vaak tegen dat. Er zit ook een soort consumentengedrag in, de ontvanger. Ja, ik snap het niet meteen, leg het even makkelijk uit. En dat haakt ook weer in op dat jij net vroeg van, hoe ziet je framework er dan uit? Dan krijg ik een beetje Ja, dan blokkeert dat een beetje. Omdat ik denk van ja, maar het is er wel natuurlijk. Maar er zit ook in veel interacties een soort consument-producent verhaal. Je moet een elevator pitch hebben. Je moet explain it to me like I'm a 3-year-old. En dat is valide.
Dit is hoe ik ChatGPT trouwens prompt. Oh, ja. Leg me uit alsof ik een kind van 4 ben. Ja.
En dat is mooi. En in veel gevallen, kijk, mensen verschuilen zich ook achter taal. En heel veel organisaties wordt taal een masker.
Nee,
en helpt het niet om duidelijker te maken. Dus die beweging van ja, maar wees dan ook duidelijk. Daar zit weer in. Je moet voor de dag komen als je op een andere manier taal gaat gebruiken. Dat hangt er samen met hoe je er zelf in staat. Met of je eerlijke woorden durft te gebruiken.
Ja, nee, daar raak je wel iets. Want waar ik ook misschien ten onrechte wel in mijn carrière een soort trots in heb gevoeld, is mijn vermogen om te spindokteren.
Mm-hmm.
Ik was echt heel goed in bepaalde dingen op een bepaalde manier neerzetten in taal, zodat het een beetje ambigu was waar de fout nou eigenlijk echt lag, terwijl die overduidelijk bij ons was. Maar dat probeerde ik dan diffuus te maken met woorden. En daar was ik best wel goed in. En daar, ik kan me echt heel goed voorstellen dat daar de argus voor al die complexe, misschien soms wat overwollige teksten vandaan komt. Maar tegelijkertijd, ik ben wel voor je, ik interpreteer het, maar ergens mag er ook wel een drempel liggen. Dus er mag moeite gedaan worden.
Mm-hmm.
En ik weet dat bepaalde obscure manuscripten zeer ontoegankelijk zijn, maar wel hele grote waarheden bevatten. Als je bereid bent om de moeite te doen om gewoon woord na woord toch te blijven doorlezen.
Ja.
Terwijl het misschien niet allemaal is moeilijk. Sommige teksten zijn moeilijk, ik snap het.
Ja.
Maar je bent volkomen in staat om gewoon die pagina's door te werken en er toch iets uit te halen.
Ja, er zit ook iets in, als je dat zo zegt, van een programmeertaal tot je nemen. En misschien dat die woorden niet meteen, dat je die woorden niet meteen snapt, maar er zijn wel zaadjes geplant.
Exact.
En
zo werkt het volgens mij ook met een nieuwe taal leren. Exact zo.
Ja.
Exact zo. Van oké, kom maar op. Ik hoor die brei van klanken. En als ik hem maar lang genoeg hoor, dan uiteindelijk gaat er een opvallen.
Ja.
Hey, die ken ik. Ja. Wat is dat?
Ja.
Oh, wacht even.
Ja, en ik doe het natuurlijk in die zin ook met een begrip als katalytisch leiderschap. Mm-hmm. Want het komt niet veel voor, laat ik het zo maar zeggen. In Amerika is er wel iets wat zich catalytic leadership noemt. Maar verder horen of lees je er eigenlijk niks over. Dus wat ik... Katalytisch is wat mij betreft het woord wat het zegt. Maar ik merk ook, en dan in de combinatie katalytisch leiderschap. Maar ik merk ook dat mensen, ja, katalytisch,
ik blijf bij kataklysmus.
Ja. Ja, dus daar gebeurt het eigenlijk al. En, maar ik geloof wel dat het woord, dat het zegt. Dus ik neem de moeite ook om... nou, om het een beetje te laten rondzingen. En dat het die betekenis ook gaat krijgen. En het voordeel, en daar hou ik van. Want ik heb bijvoorbeeld ook een naamcreatiebureau gehad. Ik hou van nieuwe woorden uitvinden. Mm. Want als dat is wat het zegt, ja, dan moet je maar een woord uitvinden.
Ja, ik merk dat het... En dat is wel mooi dat... Kijk, gesprekken als deze zijn voor mij ook...
Katalytisch.
Ja, maar exercities in mentale lenigheid. Omdat ik zelf ben compleet van de andere kant. Ik ben er echt zo eens als jij omschrijft. Oké, we hebben een probleem. Let's fix it. Want we kunnen een plan trekken. En we kunnen de juiste dingen doen. En we kunnen zelfs nog een vleugje filosofie eraan toevoegen. Om het allemaal net even iets spiritueel meer connected te maken. Maar dan is het zeer functioneel.
Maar is dat de andere kant? Of is dat dan ook de...
Nou, het is de combinatie, denk ik, inmiddels. Mm-hmm. Maar wat het eigenlijk is een uiting van een behoefte aan een vastomlijnd speelveld, zodat we een gevoel van controle hebben. Mm-hmm. En de paradox is juist dat we een tijd tegemoet gaan waarbij dat gewoon een schijn is. En we dus ook in de manier waarop we daarmee omgaan eigenlijk niet met vastomlijnde dingen kunnen werken.
Ja, maar je kan wel zeggen, en dat zit heel erg in mijn gedachtegoed, ik ga een rol pakken, in hier de rust in bewaren, in op een andere manier functioneren.
Hmm.
Zodat er iets nieuws kan ontstaan. En ik ga dat begeleiden.
Het is bijna iets shamanistisch. Je glundert nu een beetje. Ben je geïnspireerd door shamanistische invloeden? Want daar kan je heel open over praten. Mm-hmm. Wij hebben shamanen in de studio gehad. Mm-hmm. Met veretooi en alles. Dus.
Ik heb wel iets met shamanisme, laat ik het zo zeggen.
Okay.
Maar ook woorden zijn werelden.
Mm-hmm.
En wat ik probeer te voorkomen is met... mijn gedachtegoed, heel veel werelden op te roepen. Als ik naar shamanisme kijk, zie ik wel... en als ik ook zelf kijk naar de archetypische shamaan in mij... Mm-hmm. Ik geloof dat mensen bepaalde archetypen hebben.
Ja, zeker.
Dat die archetypische shamaan, en dat zie ik bij meer mensen gebeuren... nu geactiveerd wordt om een rol te pakken in... de shit show, om het zo maar te zeggen.
Die voel ik zelf ook wel.
Ja.
Ik weet niet waarom, maar ik heb een. Deze onderwerpen komen ook best wel vaak terug de laatste tijd in de content. Omdat ik ergens een kriebel voel om hier een verantwoordelijkheid in te gaan nemen. Omdat, ja, wat moet je dan doen? Je moet iets doen.
Ja.
De manier waarop onderzoeken vind ik nu interessant. Want dat is ook wat ik ergens, ik zei het al, de geruststelling vond aan de manier waarop je kijkt. Er zijn mensen bezig die anders hierover na aan het denken zijn als ik zelf. Want ik snap ook dat mijn eigen denk daar niet helemaal toereikend gaat zijn. Daar moeten, als we denken in blokkendozen, dan moeten nog een paar componenten aan worden gezet.
Want wat mis je dan daarin?
Nou, bijvoorbeeld zoals ik al zei, ik ben echt zo'n rationele rakker. Probleem tegen aanbeuken en die processen werken deels, maar missen componenten waar ik daar straks over had. En ook bijvoorbeeld, als we het over shamanistische concepten hebben, denk ik dat holding the space, ik denk dat daar mijn rol ligt.
Mm-hmm.
Want holding the space houdt in, oké, we zitten met z'n allen in een situatie. Ik heb zelf ceremonies meegemaakt en ik heb gezien wat er gebeurt als er één figuur in paniek raakt. Het raakt iedereen. En dan heb je een shamaan nodig die dat ziet en denkt... ja, maar met dit beltje heb ik vaker gehakt. Kom, hup, zit jij, concentreer op je ademhaling. Ondertussen staat zo'n andere gast gewoon lekker zijn liedjes door te zingen... want die kent dit ook.
Mm-hmm.
En dan krijgt iedereen het gevoel van... oké, dit komt goed. En daar zit hij voor de komende tijd. Dus en daarmee moeten we dingen gaan combineren als gevoel... Mm-hmm. maar ook visie en ook wel aanpak. Maar tegelijkertijd ook... onderkenning voor het gevoel en eer voor de pijn en de onzekerheid en de angst die iedereen voelt. En daar op de juiste manier mee omgaan. Dus ik denk dat je nu een houding kan pakken die, en dat vind ik een ben ik ook benieuwd naar hoe jij daarover denkt. Want ik merk dat ik laatst geen anglismes meer wil gebruiken. Mm-hmm. Daar heb ik een keer feedback op gehad. Maar er zijn woorden in het Engels die niet uitdrukken in het Nederlands.
Tell me about it.
Bolster.
Ja.
Bolster the people around you.
Mm-hmm.
Dus door jouw energie, dat omschrijf je ook in je, mm-hmm. in je boek. Soms komen de mensen binnen en dan is het Soms komen de mensen en denk je, komt goed.
Ja.
Vertel daar eens iets
over. Nou ja, in de kern is dat volgens mij ook wat katalytisch leiderschap is. Dus dat je gaat uitstralen. Ja, mij krijg je niet gek.
Mij maak je de pis niet lauw.
Nee. Nou,
en, zeggen ze het oosten.
Ja. Ik heb daarin ook gekeken naar mensen die nu zich een soort van geactiveerd voelen. Van dus het is hier. Hè? Mensen die het aanvoelden van er staat wat op stapel. En die worden eigenlijk zonder uitzondering eigenlijk heel rustig juist nu. En die merken wel dat er heel veel stressoren zijn. En dat er van alles gaande is in het veld. Maar ik zie best wat mensen die nu zoiets hebben van, de tijd is hier en we gaan het doen.
Ja, dat is hem.
En die de anticipation, die de...
Eager anticipation ergens.
Nou, die de spanning voelde al die tijd. Van ja, maar de tijden gaan heel erg veranderen. En ook wel alarm sloegen. Misschien ook niet altijd gehoord werden of te weinig. En nu, nu is er een grote verandering gaande. En het type mens wat dit zag aankomen. En zelf ook denk ik wel al veel aan zelfonderzoek gedaan hebben. En zelf veel ervaring hebben op de rafelranden van het leven hebben gelopen. Mm. En altijd nieuwsgierig zijn geweest naar allerhande manieren van naar de wereld kijken. En zelf ook heel veel ervaring hebben opgedaan op dat vlak. Nu meer tooling hebben eigenlijk om te kunnen omgaan met ongekende tijden.
Ja, en misschien nu ook. Als je er een hele vieze marketingterm voor gebruikt, de time to market is now.
Mm-hmm.
Dus als je ooit met je ideeën effect wilde hebben, kijk, toen iedereen nog te comfortabel was, omdat de afgrond was nog niet nabij genoeg, dacht iedereen het zal wel. Maar nu is de aarde vruchtbaar.
I know.
Dus nu is er ineens ruimte voor deze ideeën en wordt daarna geluisterd.
Mm-hmm.
Dus daar
ja, wat het ook wel is dat mensen zijn opener voor andere manieren om het te doen.
Ja.
Maar er is ook nog een heel hoog stressniveau. En we zijn nog niet heel erg hersteld van alles wat er in die pandemie gebeurt. Dus dat is eigenlijk een hele traumatische fase geweest. En gaan we gewoon door. We pakken de draad weer op. Dus je ziet ook dat mechanisme in mensen. Van...
Ja, maar voor sommigen, zo heb ik het aan het begin van de pandemie genoemd, was het een psychedelische ervaring in slow motion.
Mm-hmm.
Daar werd wel duidelijk voor mij, wacht even, dit is hoe fragiel en precair de gevestigde orde eigenlijk is. Dat kan je maar beter laten gaan,
mm-hmm.
die zekerheid. En wat betekent dit dan voor wat ons nog voor ligt?
Mm-hmm.
En kijk, ik ben 20 jaar geleden... op een gegeven moment als je gaat verdiepen in dit soort dingen, gaat iedereen een soort fase door. Ik denk dat het een beetje hetzelfde is als het rouwproces als je te horen krijgt dat je doodgaat. Mm-hmm. Eerst is er een soort hele hoge stress en de behoefte om er van alles aan te doen. En ik ben een soort van prepper geweest. Ik had een go-back, jongen. Want ik geloofde, toen had je peak oil als angst.
Mm-hmm.
Daar heb ik tegelijkertijd ook wel van geleerd. Van ja, je moet ook wel oppassen dat je niet in allerlei...
Dat je zelf een bunker gaat graven in je tuin.
Exact, want er zijn...
Maar ja, dat je die... Ik had ook een bug-out bag.
Ja, nou exact.
Maar ik heb hem niet nodig gehad. Maar ik denk wel, ja, dat instinct wat in mensen... er is iets instinctiefs.
Ja.
Er zit iets aan te komen. En dat op een ander niveau was dan... we geven op een fysiek niveau antwoord op een voorgevoel dat er iets aan zit te komen. En dat een maatschappelijke shift is en een... economische en een bewustzijnsshift is. Ja, dat zie ik nu ook in. Dat die oplossing heel erg eendimensionaal was eigenlijk. Maar het was wel een voorgevoel meer mensen gedeeld hebben.
Maar fijn dat je hem ook hebt gehad. Want dat betekent dat we gaan... Want ik denk dat het merendeel van de bevolking nu zo die eerste reactie een keer krijgt.
Mm-hmm.
We liepen daar ver op de muziek voor uit. Alleen, er zitten twee leringen in die ik... Als je op het punt staat om dit te ondergaan...
Mm-hmm.
Toch even
wat bedoel
wil
je met dit ondergaan?
Deze angstimpuls. Van, oh shit, ik moet iets gaan doen. Ik ga een camper kopen.
Mm-hmm.
Fucking hell. Ik ga geblikt voer inslaan. Eén, mocht je het nodig hebben, vraag je af wat je aan het doen bent, want je stelt lijden alleen maar onnodig uit. Ja. En ten tweede, ik heb mijn bug-out bike nooit nodig gehad. En ik ben ook wel iemand die in de fringes van het internet altijd toch wel een beetje kijkt naar de alternatieve stromingen. Mm-hmm. En je wil niet weten hoeveel end of days voorspellingen er zijn geweest die geen van alles zijn uitgekomen. En ik geloof ook echt dat we als mensheid, we're here to stay, we zijn niet doomed. Dat geloof ik echt wel. Maar er gaat wel een zeer snelle, laten we het dan pivot noemen, mm-hmm. plaatsvinden. Die voor een boel mensen inderdaad voor die angst- en stressreactie gaat bezorgen. En wat ik inderdaad merk aan mezelf is dat ik zou eigenlijk nu mijn campertje moeten inrichten. Als ik naar alle tekenen kijk en ik merk dat ik super kalm word. En ik focus me op een aantal dingen waarbij ik kan laten zien, maar zo kan het ook. En kom maar op. Because it's gonna happen. En ik heb altijd een soort beeldspraak gehad, als we er nog één kunnen gebruiken. Ik heb een terugkerende droom over een gigantische vloedgolf. Dat is een van mijn grootste angsten. Een tsunami waar je tegenover staat en zo'n eentje van 60 meter hoog. Mm-hmm. En je denkt, oh, dit is het einde dus. Mm-hmm. En het beeld wat ik mezelf altijd verkoop is, dan kun je volgens mij alleen nog maar een surfplank pakken en er gewoon keihard op afrennen. Mm-hmm. Misschien is dat wat we nu moeten doen.
Ja.
Let's go!
Ja, ik heb een tijdje, 6-7 jaar geleden of zo, coined ik de term chaos surfer.
Ja.
Want dat is
ja, maar dat doet me weer denken aan een boek wat ik heb gelezen. Ja. Volgens mij heet het God's Hammer. Dit boek gaat over mm-hmm. een asteroïde die inslaat. En dat vertelt over een surfer die de grote tsunami weet te vangen. En die eindigt dat hij tegen een van de skyscrapers in New York, zeg maar, tegen de pletter slaat. Ja. Maar ja, uiteindelijk, wel gesurfd, dat snap je.
Ja, ja. Ja, het is natuurlijk het is een hele existentiële. Het doet iets op een heel existentieel niveau wat er allemaal gebeurt. En dat triggert iets heel bazaals. En dat is ook logisch. En je kan er op een andere manier mee omgaan.
Ja.
Maar ik snap ook dat als dat nieuw voor je is, met name als leider, en je dan probeert om een manier te vinden om daarmee om te gaan. Ik vind eigenlijk dat er is best weinig voorhanden wat dat betreft. Wat de brug slaat tussen. Ja. Dat je verantwoordelijk bent voor een organisatie en dat er toch een bottom line is en dat er stakeholders zijn en dat je iets moet neerzetten. Of dat je helemaal de contemplatie ingaat en de wildheid en de. Daar heb ik zelf een beetje de middenweg in proberen te vinden. De synthese te zoeken tussen...
Nou, ik denk dat er wel raamwerken zijn. Ik denk alleen dat het in een compleet andere hoek zit inderdaad. Mm-hmm. En je hebt er al één geraakt, namelijk bijvoorbeeld het shamanisme. Mm-hmm. Maar er zijn ook allerlei andere spirituele stromingen. En die zeggen dingen als, kijk, om vol in het leven te zijn moet je eerst leren sterven. Dus je moet al eens een keer je relatie met de dood hebben onderzocht. Ik heb existentiële angsten ook in de pandemie gewoon weer gezegd aangekeken. Stoïcisme er weer op losgelaten. En, mm-hmm. en echt actief gewerkt aan mijn relatie met, oké, het is eindig. En op het moment dat daar, ik wil niet zeggen dat ik helemaal vanaf ben, maar mijn relatie is wel verbeterd. Het is niet meer dat ik s'nachts naar het plafond ligt te turen en denk, oh shit man, ik ga een keer dood. Dat is echt wel aan de orde geweest. Mm-hmm. Herkenbaar, ik weet niet.
Ja hoor, ja.
Volgens mij heeft iedereen dat wel eens.
Ja,
maar,
ja in meer of mindere mate.
Ik voelde nu een bepaalde mate van berusting in. Mm-hmm.
En dat kan nog op een soort theoretisch niveau nu. Hè? Dus het is volgens mij ook anders als het echt voor de deur staat. Of als het
nee,
echt,
maar luister, ik heb ook wel eens echt iets. Bijvoorbeeld recentelijk had ik echt zoveel hoofdpijn en opgezette lymfe en alles. Dat je naar een mm-hmm. huisarts moet. En dat het is van, nou ja, wat gaat deze mevrouw me vertellen? Dus het blijft mm-hmm, altijd spannend. Mm-hmm, nee, mm-hmm. 100%.
Tuurlijk, ja.
Maar tot die dag is aangebroken, is er wel aanzienlijk minder lijden in mezelf. Door het feit dat het ooit gaat gebeuren als voorheen.
Ja, en het is, je kan er natuurlijk ook een soort nihilisme belanden. Van, je gaat toch dood, dus laat maar.
Ja.
Dat zie ik ook wel gebeuren, moet ik eerlijk zeggen.
Ja.
Maar er zit volgens mij iets tussen het accepteren van de eindigheid. En nog los van dat we in deze maatschappij dan nog steeds niet heel...
Dat is geen winnaarsmentaliteit.
Ik weet niet precies waar ik het las. Ik geloof in het boek van Leven en Sterven van Sogyal Rinpoche. Nou, hou met een goede.
Hmm.
Maar dat er zo'n boeddhistische lama was. En er kwam dan een westeling naar hem toe. Van ja, het is allemaal verschrikkelijk. Want ik heb een ziekte en ik ga dood. En nou, dat die lama eigenlijk een beetje begon te grinniken. Zo van, nou ja. no shit.
Ja.
Ja. Andere culturen zijn toch hebben een wat inniger relatie met dat gegeven. En bereiden zich er ook proactief op voor. En ja. dat is in deze maatschappij niet echt aan de hand. Maar daardoor blokkeer je dus ook levenskracht.
Ja. Ja, waar we hier in het Westen veel last van hebben is hele hoge levels van main character energy. Ze allemaal ja, de held ja. in het eigen verhaal. En ik snap het, het is een heel krachtig patroon. Ik ben zelf ook een grote fan van, want het geeft veel richting aan wat je zou moeten doen, denk ik. Ik denk dat de monomythe, de classic hero, heroic journey, een soort archetypische instructie is voor hoe je te gedragen. Ook in deze setting zou je er prima op los kunnen laten.
Ja, alleen die call to adventure, die negeren mensen best wel, ja, heb ik het idee.
Maar dat komt omdat ze de reluctance verkeerd interpreteren.
Wat je wou geen anglicisme meer doen, hè?
Nee, maar hij werkt uit. Maar kijk, er zit een weerstand op de roep tot actie. En de meeste mensen denken dat die weerstand zeg maar een indicatie is van dat het slecht is voor ze. Maar je moet juist snappen
dat... Het is ook doodeng, let's face it.
Je moet juist snappen dat telkens als je je zo voelt... Nou, kijk eens. Ja. Volledig harmonie met de natuur. Ja. En hem dan opeten. Krekelproteïnes.
Ja.
Maar goed, nogmaals, ik denk dat daar een soort...
Het is mooi dat je het zegt, want volgens mij is... Als we hem als de reis van de held zien, mijn boek ook... Het elixir waarmee ik terugkeer in de gewone wereld. Die eigenlijk niet zo gewoon meer is. En ik hoop daarin een mentor te kunnen zijn voor andere mensen. Ik heb zelf die reis van de held ook al een paar keer doorlopen. En dit zijn volgens mij principes die helpend zijn. Om als je dan voor die drempel staat. Ik weet niet of ik de drempel op de goede plek leg in in de Hero's Journey.
Nee, nou ja. Ja,
maar als je voor die drempel staat en denkt van... Nou, ik kan hier en hier en hier en hier uitkiezen. Dat als je wat ik geschreven heb leest, denkt van... Nou, hier kan ik wat mee. Hier kan ik meteen mee aan de slag. Ik kan het redelijk gemakkelijk tot me nemen. En het heeft genoeg diepte om ook echt iets te gaan in te activeren in mensen.
Ja, ja, interessant. ja, even het eet hem op of doe hem weg.
Hou op met het vlindertje te spelen.
Ga weg, jij.
Nou.
Blazen, gewoon blazen. There we go.
Ja. Een praktische oplossing.
Ja, eens even kijken. Ik denk dat ik nog een laatste vraag voor je heb, waar ik het ook nog even over wil hebben.
Behoort een kleine break tot de opties?
Ik heb er nog twee.
Oké.
Dus,
ja, lukt.
Dus laten we die doen.
Ja.
En dat is de volgende, namelijk dat we een... En dat vind ik aansluiten bij het heldenverhaal. Want een van de onderdelen van het klassieke heldenverhaal is... Er zit ook een component van doorzetten in en bikkelen. En het zal niet makkelijk zijn, dus je moet uitdagingen overwinnen. En temptations weerstaan. Je zegt, je moet een ander soort uithoudingsvermogen gaan ontwikkelen.
Ja.
En als iemand die van sport houdt en dat soort dingen denkt... Ah ja, dat is interessant, want je kan je lichaam op verschillende manieren fit krijgen. Er zijn verschillende systemen die in het lijf zitten... Dus een ander uithoudingsvermogen, dat prikkelde direct. Wat bedoel je daarmee?
Ik vind het woord stamina heel mooi. Ik weet niet of het in Nederlands dan ook stamina is. Maar kijk,
ja, volgens mij wel.
Wij associëren uithoudingsvermogen. Je maakt zelf ook meteen de sprong naar sport. Maar een bepaald soort geestelijk uithoudingsvermogen of een
Is grit ook niet een...
Ja, grit is nog een beetje
resilience.
Een beetje rafelig en een beetje rauw. Wat ik bedoel met dat uithoudingsvermogen is dat... Dat heeft te maken met dat creatieprocessen en ontwikkelprocessen en katalytische processen... kent een bepaald soort fases. Ik heb bewust ervoor gekozen om niet bestaande modellen van creativiteitsprocessen of... bewustwordingsprocessen of rouwprocessen of om die er gewoon even buiten te laten. Yeah. Om te kijken van ja, wat is nou universeel daaraan? Het wordt ook niet makkelijk en je komt ook draken tegen. En uit de reis van de held even metaforisch, ja, ja. Of uit de Jungiaanse psychologie. En dan zul je vol moeten houden. En dan zul je niet moeten wijken. Dat is het eigenlijk ook. Maar ook, hè, dus dat gaat over het kunnen doorstaan van al die fases in zo'n proces. En ook met weerstand kunnen omgaan. En toch het ook in jezelf zoeken. En zelf die persoon zijn die de rust bewaart. En die er vertrouwen in heeft. Wat jij noemt holding the space. Van nee, maar dit leidt wel echt ergens naartoe. Ook al hè, wat er opkomt is niet meteen klip en klaar.
Ja, ja, aan het begin van de podcast kreeg ik een, als je het dan hebt over beelden, zag ik op een gegeven moment een phoenix die uit de as herrees. Zeg maar. Zo van ja, maar daarvoor moest hij eerst in de fik gaan als je Harry Potter hebt gezien. En dat ziet er dan, oh shit, hij is weg. Ja. Nou ja, wacht maar, hij komt weer terug. En waarschijnlijk beter als hiervoor.
Ja.
Dus als je het dan hebt over, terug naar de vraag, welke kansen liggen er voor ons? Ik noem de laatste tijd vaak steampunk als voorbeeld. Ken je dat?
Ja.
Maar dan solarpunk. Dus met zonnepanelen in perfecte harmonie met de natuur. En dat is een kunststroming die dat soort taferelen uitbeeldt. Voor de mensen die het niet kennen. Alleen wat dat doet voor mij, is dat geeft me een gevoel. Als ik daarna kijk, denk ik, oh, maar wacht even. Dit zou potentieel ook een optie kunnen zijn, dat we op deze manier aan de achterkant van wat er nu gaat gebeuren, er weer uitkomen.
Ja.
Dus ja, interessant.
Ja, en het is dat andere type uithoudingsvermogen is dus niet alleen een fysiek uithoudingsvermogen, maar een geestelijk uithoudingsvermogen, denk ik ook. Een filosofisch uithoudingsvermogen. En
misschien ook wel een bepaalde mate van, als we de sportanalogie intact houden, heel belangrijk voor uithoudingsvermogen, of in ieder geval sterk zijn, is ook mobiliteit. Dus een bepaalde mate van flexibiliteit en lenigheid is misschien wel het allerbelangrijkste. En ik las recentelijk een artikel dat je advies gaf over hoe om te gaan met de komende tijden. En de belangrijkste tip was, hecht aan niets. Dus ga helemaal losser in.
Ja, als ik dat dan hoor, dan denk ik, ja, maar er moeten wel een soort guiding principles zijn. En je moet een creatieve visie hebben van waar je dan eigenlijk naartoe gaat. En ook al moet je onderweg steeds opnieuw gaan uitvinden of je daar naartoe kan werken. Je hebt wel gewoon een goede intentie te hebben over waar het naartoe kan.
Maar wat ik denk dat ze daarmee bedoelen is, en dat ben ik met je eens, laten we dat voorop stellen. Maar wat ik denk dat ze daarmee bedoelen is, laten we deze locatie als voorbeeld nemen. Je zit nu in de polder. Stel je voor dat het over 30 jaar onder water staat. Hecht aan niets. Dan is het nieuw plek zoeken. Gaan we dingen opnieuw proberen? Gaan we de problemen die ons dan voorliggen oplossen? Maar ga ervan uit dat er radicale dingen kunnen gebeuren.
Dan hecht je dus wel aan dat je een andere plek gaat vinden. En daar je visie voortzet.
Gedreven door mijn overlevingsinstincten ontkom ik daar niet helemaal
aan. Weet ik niet. Het kan ook zijn dat je door die overlevingsinstincten in paniek raakt.
Nee, dat snap ik. Maar waarom zou je niet op een andere plek opnieuw willen beginnen? Wat moet je dan doen?
Maar je zegt eigenlijk, hecht aan niets. Dus deze plek kan zo weg zijn en onder water lopen. Maar als je aan niets gehecht bent, dan blijf je gewoon zitten. Totdat je onderloopt.
De kapitein gaat onder met het schip.
Aan niets, weet je. Dus dat is,
Nou oké, okay, dan moet ik... Nee, maar ik vind het wel belangrijk. Want dat is nihilisme, denk ik. En ik denk dat we met elkaar eens zijn. Dat kan ook, hè.
Ik bedoel, je kan ook onthecht zijn, dat je inderdaad denkt van laat maar gebeuren.
Ja, oké, maar dan in dat geval off yourself. De meest klimaatsvriendelijke oplossing is gewoon nu er een eind aan maken. Maar dat wil niemand, en dat zou ik ook niemand aanbevelen, voor de goede orde. Als je erover nadenkt, bel alsjeblieft met een hulplijn, want geenszins de bedoeling dat mensen dat doen. Maar, en volkomen gechargeerd, maar dat is het wel. En dat is voor niemand een uitkomst, en dat wil niemand. En niemand wil dat de mensheid als beschaving echt aan ondergaat. Dus voor mij is het wel duidelijk dat deze manier van opereren bedoeld is, met als uiteindelijke doel om er aan de andere kant wel iets uit te laten komen wat een verbetering is. Ja. Of in ieder geval een voortzetting van. Dus dat
als ik naar mezelf kijk, van waarom wil ik dan eigenlijk een rol pakken in leiders helpen met gedachtegoed en processen en trajecten, is omdat ik een rol gespeeld zou willen hebben in dat we er iets van gemaakt hebben met z'n allen. Ja. En dat is het eigenlijk.
Ja.
Want je kan denken van laat het maar gebeuren. En ik zie wel hoe ik er doorheen kom. Dat voel ik wel echt.
Verantwoordelijkheid nemen.
Ja.
Dat het daarop neerkomt.
Ja. Ja. En het is in deze tijd denk ik wel heel lastig. Ik wil wel verantwoordelijkheid nemen, maar hoe doe ik dat dan in godsnaam? En wat is dan mijn perspectief?
Ik ben blij dat je dit zegt, want dat brengt me eigenlijk bij de vraag die ik mensen, gasten graag als laatste stel. Want ik kan me voorstellen dat als je deze podcast luistert, dat je tegelijkertijd ook met een behoefte wegloopt om iets te gaan doen. Bring it on. Wat gaan we dan nu doen als individu? Of als iemand die ook die roeping, misschien wel het interessantste, die roeping, mensen die nu kalm worden en denken, ja, maar het is nu. Wat zou je advies zijn aan die persoon?
Nou ja, die mensen die weten het dan eigenlijk al. De mensen die nu kalm worden, die hebben al dat innerlijk kompas. En die...
Ja, maar je expliciteerde hem ook voor mij. Dus mm-hmm. daar ga ik na deze podcast nog even over nadenken. Mm-hmm. Over wat dat betekent dan. Mm-hmm. Want ik heb ideeën. Mm-hmm. Misschien moet ik ze wel gewoon gaan uitvoeren. Mm-hmm. Maar misschien is dat ook messia-complex. de kans is niet aanwezig.
Ik zou het dan vooral, denk ik, hebben over mensen die nu kalm worden en denken van ja, maar dit zag ik al aankomen. En of die nu kalm worden. Ik bedoel, het is helemaal niet, denk ik, dat die mensen heel rustig.
Nee, maar wel actiebereid. Dus
ja, en ook denken van wat je ook zegt, bring it on en we gaan iets doen. En volgens mij gaat het dan over iets neerzetten en daar je rol in pakken. Hmm. En de neiging is natuurlijk om heel erg in vorm te denken. En dan ga ik een concept neerzetten. En dat heb ik natuurlijk zelf in zekere zin ook gedaan. Om een soort aanknopingspunten te geven. Ja. Om er iets mee te gaan doen.
Heb je ook nodig.
Precies. En het was voor mij ook best wel werk om dat dus ook grijpbaar te maken. En dat ook bouwstenen te maken waar je dan concreet mee aan de slag kan. Mm-hmm. Al zal dit door sommigen ook nog een beetje als misschien wat filosofisch of abstract. Of,
maar ik denk vooral als moeilijk. Mm-hmm. Omdat het zo'n andere manier van erover nadenken is. Mm-hmm. Omdat we juist zo gewend zijn om binnen die vaste lijnen. Zo ben ik ook. Ik ben mm-hmm. van de protocolletjes. Ik ben van de modellen. Mm-hmm. Dat vind ik allemaal te gek. Dus zodra je over zo'n driehoek begint, dan zie je mij aangaan. Dus, mm-hmm. Maar daar zit tegelijkertijd de stretch.
Ja.
En dat is nodig.
Ja.
Dus ik denk dat dat heel waardevol is. Mm-hmm. Dus ja, laat het dan maar een beetje filosofisch zijn nog. Mm-hmm. Ik denk dat gaandeweg de pragmatische en praktische toepassing wel gevonden wordt.
Ja, en het is in principe ook pragmatisch. Alleen het vraagt wat anders. Ja. En ik heb het wel geprobeerd om het heel om het begrijpbaar te maken. En het is een beetje een stretch. Maar ja, goed. Ik doe mijn, hoe zeg je dat? I do my end of the... hoe zeg je dat?
Part of the work.
Ja, en dan vraag ik ook wel van iemand ander, van degene die het leest, om ook wat moeite erin te steken.
Ja hoor. Oh ja, als ja. je het zou houden bij de sportanalogie, als je mm-hmm. een fitnessinstructeur bent, ik leg jou uit hoe de apparaten werken, maar mm-hmm. je zult ze zelf moeten gebruiken.
Ja.
Want anders krijg je niet wat ja. je wil. Ja. Dus die volg ik wel.
Ja.
Annadien, dankjewel.
Ja.
Ik vond het een
heel leuk.
Ik vond het een leuk gesprek. Maar het is ook een uitdaging tegelijkertijd voor mij om dat binnen mijn huidige manier van denken een plek te geven. Maar dat is ook waarom we deze dingen doen. Mm-hmm. Dus dat was in die zin een verrijking. Stel je voor, je luistert hiernaar. Je denkt, oh, die Annadien, die moet ik een keer in mijn eigen organisatie naar binnen halen. Waar kunnen mensen jou vinden?
Katalytischleiderschap.nl.
Te gek. Go check it out. En bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Annadien, dankjewel.
Ciao. Gaan.